En het is dan de bedoeling dat deze achteraf alsnog op de website geplaatst wordt, zodat mensen het wel terug kunnen luisteren. Maar helaas zullen mensen dit niet live mee kunnen luisteren. Ik wil evengoed graag iedereen welkom heten. Van harte welkom bij deze informatieve raadsvergadering van de gemeenteraad van Diemen van donderdag 14 december 2023. We hebben een agenda met aardig wat stukken vanavond. Heeft iemand opmerkingen bij de agenda? Dat is niet het geval, dan stellen we bij deze de agenda vast. En dan gaan we gelijk door naar agenda punt 2, mededelingen van wethouder Sikkes van den Berg. De wethouder heeft geen mededelingen, dank u wel. Dan gaan we door naar agenda punt 3. Dan liggen we al bijna weer op tijd van het schema. De eerste wijziging van de bomenverordening Diemen 2010. Vanwege de inwerkingtreding per 1 januari 2024 van de Omgevingswet dient de bomenverordening te worden aangepast. Het betreffen met name wijzigingen van technische aard. En de wethouder zou graag willen beginnen met een korte opmerking vooraf van technische aard.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tot mijn spijt moeten wij toegeven dat er een fout in de tekst is geslopen. En het gaat om dat wij verwijzen naar het besluit activiteiten leefomgeving in artikel 2 lid 5. En dit moet zijn besluit kwaliteit leefomgeving, voorzitter. Dit staat er twee keer in en twee keer staat er activiteiten en het moet kwaliteit zijn. Wij zorgen dat er voor de raadsvergadering van deze maand de juiste versie bij uw raad is.
Dank u wel. Dan ga ik nu kijken welke fracties hier op het woord willen voeren. De heer advocaat van ons Diemen, gaat u gang.
Ja, onze activiteit is dat we akkoord gaan met de gevraagde beslissing naar wijziging in de kwaliteit van het stuk.
Dank u wel. Mevrouw Van Marion van Onafhankelijke Partij Diemen.
Dank u, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording van al onze technische vragen over de bomenverordening. Er is nu veel duidelijkheid. Inwoners die ik onlangs sprak vertelden, leuk zo'n nieuwe bomenverordening. Leg eens uit in makkelijke taal wat de spelregels zijn. Ik vertelde dat de gemeente waardevolle bomen moet behouden en beschermen en ervoor zorgen dat er zonder vergunning niet wordt gekapt. Deze verordening is een belangrijk instrument voor een gezond bomenbestand en het belang van groen wordt onderstreept. Het geeft duidelijkheid waar de gemeente zich aan gaat houden en haalt twijfels weg bij onze inwoners. Bomen zijn goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Zij voelen zich er prettiger bij. Aan de andere kant hebben wij steeds vaker te maken met zieke bomen of calamiteiten zoals storm. En geven bomen soms ook overlast. Een moment. De waarde en functies van bomen worden dan gemakkelijk uit het oog verloren in de waan van de dag, terwijl het lang duurt voor een boom tot volle wasdom komt. Het onderwerp bomen raakt veel mensen. Emoties spelen vaak de boventoon, terugdenkend aan de Oosterringdijk. Mensen zijn betrokken bij bomen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de belevingswaarde. Wij willen graag met dit raadsvoorstel meedenken, ook al gaat het vanavond om een beleidsneutrale wijziging. Wat volgens ons nog verder kan worden ingevuld is de communicatie en informatie. Het is heel belangrijk om te blijven communiceren over bomen. Vaak is het voor inwoners niet duidelijk waarom een boom wordt gekapt en waarvoor een nieuwe kleinere teruggeplant wordt. Onbegrip overheerst. Wat ons betreft mag de gemeente actief campagne gaan voeren of een voorlichtingsavond geven waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het ook alweer zit met de bomenverordening. Goede voorlichting aan inwoners geven. Wat mag wel of niet? Dit kan samen met een informatiefolder of een videoboodschap toegesneden op inwoners. Dat zal straks een nieuwe bomenverordening tot een succes maken. Tot zover.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer De Bruin van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij eventjes meneer Sikkes van den Berg en de ambtenaren erachter bedanken voor het goede document en de beantwoording van de vragen. GroenLinks ziet heel veel waarde GroenLinks vindt het gewoon goed dat een document wordt aangepast, zodat het gewoon soepel werkt, zodat het manageable is. Dus wij kunnen gewoon instemmen met wat er voor ons ligt. En daar hou ik het even bij, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan PvdA niet, GroenLinks, VVD niet. Dank u wel, dan dat waren de fracties voor vanavond. Dan geef ik het woord aan wethouder Sikkes van den Berg.
Ja, voorzitter, dank. Het is natuurlijk inderdaad een technische wijziging, zodat onze op zich al hele mooie en ik zeg toch ook nogmaals strenge bomenverordening, dat heb ik al vaker gezegd, maar dat zeg ik graag nog een keer, omdat wij juist ook inzien in Diemen, al in 2010, maar ook in 2023, dat bomen zeer waardevol zijn, voorzitter, zeg ik tegen mevrouw Van Marion, want ik deel haar mening. He, bomen zijn belangrijk voor mensen, maar bomen zijn ook belangrijk voor onze grond, voor onze beestjes, voor onze vogels, voor onze lucht. Dus wel degelijk zien wij dat ook. En ik vind het heel erg interessant, de punten die mevrouw Van Marion aangeeft, voorzitter. En mogen wij zeg maar in het volgende jaar of het jaar daarop, want dan staat ook een inhoudelijke herziening van de bomenverordening op de agenda. Dan zou ik willen kijken van, hey, hoe kunnen we daarbij dan ook de participatie van onze inwoners pakken. En daarnaast, wellicht heeft u het ook gezien in de Diemen Info van het afgelopen kwartaal. Hij is volgens mij vorige week of zo bezorgd, zeg ik uit mijn hoofd. Wij zijn weer gestart met een informatieronde over het belang bomen die wij hebben, waardevolle bomen die wij hebben. En we gaan ook weer starten over informatie over hoe we het beste om kunnen gaan met bomen. Wanneer mag je, moet je, kun je bomen kappen, snoeien, et cetera. Dus dat hebben we alweer opgestart. Maar zeker kijken hoe we nog beter kunnen omgaan met onze bomen is iets wat we mee kunnen nemen in een inhoudelijke wijziging met betrekking tot de bomenverordening. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Kan dit als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van volgende week? Ja, dat is het geval. Dit gaat als hamerstuk naar de besluitvorming van volgende week. Dan gaan we door met agenda punt 4, de wijziging van de afvalstoffenverordening Diemen. Vanwege de komst van de omgevingswet dient ook de afvalstoffenverordening te worden aangepast. Het college stelt voor om een nieuwe afvalstoffenverordening Diemen 2023 vast te stellen en de oude verordening uit 2015 in te trekken. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer Van Dijk van de VVD.
Dank, voorzitter. Vanavond bespreken we de intrekking van de afvalstoffenverordening 2015 en de vaststelling van de afvalstoffenverordening 2023. Over de verordening 2023 merkt mijn fractie op dat deze niet alleen is aangepast aan de huidige wet en regelgeving, zoals de Omgevingswet, maar dat het college met dit voorstel en daar mede raad inhoudelijke keuzes lijkt te maken. Mijn fractie doelt daarmee specifiek op artikel 15a, de mogelijkheid tot de invoering van wat in de volksmond de ja-ja-sticker heet. Voor ik inhoudelijk iets zeg over dit onderwerp, is mijn fractie verbaasd over de manier waarop een eventuele invoering van het systeem is geregeld. Het college onttrekt met dit voorstel bevoegdheden van de raad en dat is onacceptabel.
Bij interruptie, voorzitter.
Mevrouw Van Engelen.
Op het moment dat wij deze stukken lazen, lezen wij dat er het mogelijk gemaakt wordt om de ja-ja-sticker in te voeren. Dat is in de ogen van GroenLinks Diemen iets heel anders dan het daadwerkelijk invoeren van die sticker. Eerlijk gezegd, en dat zal u niet verbazen, wij kunnen niet wachten tot dat ding ingevoerd is. Maar dat is een hele andere discussie. Maar ik ben wel benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Het mogelijk maken is iets anders dan het daadwerkelijk al uit.
Voorzitter, ik zal inhoudelijk over het voorstel zal ik later inkomen. Maar ik wil eerst nog iets zeggen over de manier waarop. Want wij lezen, het college kan dit besluiten. En dat betekent, wat ons betreft technisch, dat het college dat kan doen zonder verdere besluitvorming van de raad.
Sommige dingen zijn ook gewoon collegebevoegdheid.
Voorzitter, ik ga dan nu uitleggen waarom ik vind dat dit geen collegebevoegdheid mag en kan zijn. Mijn fractie vindt dat het wel of niet invoeren van een dergelijk vergaand systeem ten aanzien van ongeadresseerd reclamedrukwerk een keuze van de raad moet zijn. De raad kan daardoor een openbare en weloverwogen discussie voeren. Dit is ook belangrijk voor de democratische legitimatie van dit voorstel. In andere gemeenten, zoals in de gemeente Amsterdam, is de gehele invoering van het systeem geregeld in de afvalstoffenverordening, zodat de raad erover gaat. De collegebevoegdheid is, zoals dat in vaktaal heet, geen dwingend recht, maar regelend recht. Wij kunnen daar als raad echt een keuze in maken wie welke bevoegdheid heeft. Ik wil dan ook het college met klem vragen deze door en voor zichzelf verkeerde bevoegdheid nu al te schrappen. Mocht dit niet gebeuren of procedureel niet kunnen, dan overweegt mijn fractie uit principieel oogpunt amendement om deze bevoegdheid door de raad te laten schrappen. Het kan en mag niet gebeuren.
Voorzitter.
Mevrouw Kaandel.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor een gloedvol betoog van de heer Van Dijk. En nu is het zo dat in Diemen heel veel nieuwbouwcomplexen staan. En die nieuwbouwcomplexen worden standaard al opgeleverd met een nee-nee-sticker. Dus iedereen die daar komt wonen heeft een brievenbus waarop staat nee, geen reclame, nee, geen huis- en huisbladen. En een inwoner kan dat zelf aanpassen. Wat vindt de VVD daar dan van? Wilt u ook dat alle projectontwikkelaars gedwongen worden om die nee-nee-stickers uit de nieuwe brievenbussen te halen?
Nou ja, ik was nog niet toegekomen aan hoe wij tegen het systeem aankijken. Maar wat de VVD staat wel voor een keuze. In de meeste nieuwbouwcomplexen die nu gebouwd worden, kan die keuze door veel mensen gemaakt worden. Ik woon zelf ook in een complex waar die sticker inwisselbaar is. Dus mensen hebben daadwerkelijk een keuze.
Voorzitter.
Mevrouw Kamer.
Dank u wel, voorzitter. Ook met een ja-ja-sticker hebben inwoners nog steeds een keuze. Ze kunnen de keuze maken om een ja-ja-sticker op te plakken als ze graag reclame willen krijgen.
Maar het is een hele systeemverandering. En dat is een veel verdergaande ingrijp dan alleen maar mensen die kunnen kiezen voor een nee-sticker.
Gaat u verder?
Ik ga verder. Het kan en mag niet gebeuren dat de bevoegdheden over dit onderwerp aan de raad worden onttrokken. Wij zullen in ieder geval ook een amendement hierover overwegen om deze collegebevoegdheid te schrappen. En ik hoop in ieder geval dat op dit punt de raad met me eens kan zijn. Ik zal nu iets gaan zeggen over de inhoud van de sticker, maar misschien dat mevrouw Kalman.
Mevrouw Kalman.
Ja, ik heb toch nog een verduidelijkende vraag aan de heer Van Dijk. Het kan en mag niet gebeuren, zegt hij, die sticker. Zit het de VVD erin dat iedereen of dat er de mogelijkheid is dat mensen een ja-ja-sticker krijgen en dat u het inperken van die vrijheid vervelend vindt? Of wint de VVD zich op over het feit dat er dan minder reclame verspreid wordt? Dus wilt u simpelweg reclamefolders of wilt u dat mensen een keuze hebben?
Voorzitter, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg op dit moment alleen nog maar dat ik vind dat de raad moet besluiten of die sticker er wel of niet komt. Op dit moment, in hoe het nu geregeld is, is het college dat die beslissing maakt. En ik wil alleen maar dat er in deze democratische setting daar een besluit over genomen wordt. En de VVD realiseert zich dat het misschien, ik ga zo uitleggen waarom wij tegen die sticker zijn, dat er meerderheid is voor de raad. Maar dan kunnen we in ieder geval tegen de inwoners zeggen dat er een democratisch proces heeft plaatsgevonden. En kan iedere partij aan de inwoners uitleggen waarom hij of zij voor die sticker of tegen die sticker heeft gestemd. Ik zal nu uitleggen hoe wij als VVD tegen die stickers aankijken en waarom wij tegen die ja-ja-sticker zijn. De VVD ziet op dit moment de invoering van de ja-ja-sticker niet zitten. Wat het Diemense VVD betreft is het bestaanssysteem van stickers meer dan toereikend om aan te geven of men wel of geen ongeadresseerde post wil ontvangen in de brievenbus. Onze burgers zijn mans genoeg dit zelf te regelen en kunnen de gewenste stickers eenvoudig afhalen bij de gemeente. Verder ingrijpen is bovendien onnodig en bovendien, volgens ons, voor de lokale
middenstand. Mevrouw Van Engelen.
Een belangrijke reden voor ja-ja-stickers is juist ook om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk papier verspillen. Dat daar zijn de ja-ja-stickers, of eigenlijk het omdraaien van het systeem, een hele makkelijke manier voor. En heel veel mensen die denken er eigenlijk ook gewoon niet bij na. Gooi je dat reclamepapier linea recta bij het oud papier. En ja, GroenLinks vraagt zich van daaruit toch wel echt af waarom de VVD er dan toch zoveel moeite mee heeft om de mensen die die reclamefolders wel willen ontvangen gewoon even een stickertje te laten plakken.
Nou ja, voorzitter, wat de VVD betreft is het minder ingrijpende maatregel om gewoon elke bewoner gratis een ja-nee of nee-nee sticker te sturen. Dan kan de bewoner kiezen en is geen stelselwijziging meer nodig. Ik ga ook vervolgens verder dat ten aanzien van de ja-ja-sticker de middenstand hier behoorlijk nadeel van kan vinden. De middenstand adverteert veel en kan een behoorlijk deel van de omzet verliezen doordat deze vorm van reclame worden beperkt.
Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Belman.
Dank u wel. Ja, ik vind ook dat we de Diemense lokale middenstand moeten steunen. Maar als ik zie wat er vooral door brievenbussen geduwd wordt, zijn dat toch reclamefolders van het grootkapitaal. Zijn de Albert Heijn, Jumbo, Kruidvat, noem maar op. En dat zijn niet zaken als Stam of de Piepenbrok of de Opticien in de Arend Krijtstraat. Dus gaan wij hun nu schaden als er een ja-ja-sticker komt? En daarbij zijn er dus ook heel veel huizen in Diemen die al een nee-nee-sticker hebben. Dus waar die reclame al niet door de brievenbus gaat.
Nou ja, ook alle bedrijven die u noemt zijn ondernemers. En ook ondernemers die misschien nu niet adverteren, maar willen adverteren, worden door deze maatregel geschaad. En zoals ik al eerder zei, ook mensen met een nee-nee-sticker nu kunnen die gewoon vervangen. Ik heb dat laatst zelf ook gedaan. Dan wil ik zeggen dat de reclamefolders dus juist een legitieme mogelijkheid zijn voor het midden- en kleinbedrijf om zich bij de consument bekend te maken. En dat mag wat betreft de VVD niet op deze manier worden gedwarsboomd. De folders zijn voor ondernemers op dit moment gewoon van groot belang. En als laatste vindt de VVD dat als er maatregelen nodig zijn om papierverspilling tegen te gaan, eerst gedacht kan worden aan minder vergaande maatregelen. Ik noemde het al, we zouden elke inwoner gewoon een set ja-nee of nee-nee stickers op kunnen sturen. En dan kan die inwoner gewoon plakken. Geen stelselwijziging nodig. De Diemense VVD, tot slot, kan in ieder geval niet leven met de tekst die nu voor ligt. Al is dat alleen maar vanwege de collegebevoegdheid. Wij willen hier gewoon een democratische discussie over voeren. De Diemense VVD zal de ontwikkelingen tijdens en na deze raad in de gaten houden om te komen tot een totaalafweging voor de raad van 21 december. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de volgende fractie. Wil de Partij van de Arbeid daar gebruik van? Mevrouw Van Engelen van GroenLinks.
Even vrij kort, dank voor het heldere antwoord op de technische vragen die gesteld zijn. GroenLinks had eigenlijk dezelfde vraag, alleen Partij van de Arbeid en D66 waren eerder met indienen. Dus, toen hadden we het antwoord al. GroenLinks is dus wel degelijk blij dat we hier heel snel mee aan de slag gaan met die ja-ja-stickers. Dat is geen verrassing. Wel hadden wij het prettig gevonden wanneer het al in de raadsvoordracht had gestaan. Want we hebben het hier natuurlijk over gehad na aanleiding van een motie die is ingediend door de Partij van de Arbeid. Overigens had ik het er net even met mevrouw Kuilman over. Daar was toen, als ik het goed herinner, een grote meerderheid voor. Dus misschien dat de VVD in dat kader nog even na kan denken over het al dan niet indienen van dat amendement. Maar goed, aangezien we dus als raad al ons zo duidelijk hebben uitgesproken,
Mevrouw Van Engelen, ik merk trouwens ook op deze opmerking ook aansluitend op de VVD. En wat u nu noemt, is dat in het Diemen Nieuws wordt nu ook volgepropt met reclamefolders van lokale middenstanders. Ik weet niet of u die ook in de bus krijgt. En de Diemen Nieuws is ook iets waar de gemeente in communiceert.
Wat is de vraag?
Wordt die ook niet meer bezorgd? Maar daar wordt dus ook reclamefolders in geduwd. Voordat ze de brievenbus ingaan. En dan moet je daar ook weer een regel over gaan verzinnen. Dus de vraag is, hou je dat dan ook tegen?
Ik zit even na te denken, want het is volgens mij een technische vraag die ik een beetje lastig vind om te beantwoorden. In hoeverre je dat dan tegenhoudt. Ik vermoed dat gewoon zeg maar onder een van de beide, namelijk de lokale krantjes die je wel kunt toelaten op het moment dat je dat wil, maar geen idee hoe dat werkt. Het lijkt mij een technische vraag. Misschien dat de wethouder daar een antwoord op heeft. Even weer terug Nou, wat ik net probeerde te benoemen, dat we dat natuurlijk naar aanleiding van de motie van de Partij van de Arbeid een paar weken terug besproken hebben. En door het toevoegen van één zinnetje aan de raadsverdracht, denk ik dat we de technische vragen hadden kunnen voorkomen. En daarmee wellicht toch ook wat ambtelijke tijd die daar weer in gegaan was. Dus dat was eigenlijk de enige suggestie die we hier nog bij hadden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Engelen. Dan geef ik het woord aan de heer Poelwijk van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook blij dat de ja-ja-sticker wel komt, zoals ook blijkt uit de technische vragen die we hebben gesteld. Die natuurlijk nadrukkelijk is gekomen op verzoek van met name de PvdA die motie en waar, wat mevrouw Van Engelen ook al aangaf, waar brede steun voor was vanuit de raad. En waar die toezegging van het college op volgde. Wij hebben ook dezelfde discussie gehad van moet je dit nou als raadsbevoegdheid of als collegebevoegdheid opnemen. Wij hadden het zelf prettig gevonden om ook die discussie als raad te kunnen voeren. Maar vinden dit ook voldoende invulling. Lezen dat het in het uitvoeringsbesluit gaat landen. Kan de portefeuillehouder wel een tipje van de sluier oplichten over wat er in dat uitvoeringsbesluit terechtkomt. Bijvoorbeeld over communicatie richting inwoners, andere partijen. Hoe dat vorm gaat krijgen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer advocaat van Osdiemen.
Ja, iedere keer weet de raad me weer te verbazen. Ja, ja, nee, nee. Ja, nee. Nee, ja. Noem het maar op, blanco. Het gaat hier niet om de stickers. Het gaat hier om een aanpassing naar aanleiding van de Omgevingswet. Meneer Van Dijk brengt daarin naar voren dat er een bepaalde bevoegdheid, collegebevoegdheid, die hij graag bij de raad ziet. Interessant, was me niet opgevallen. Ik zou zeggen, maak een concept. En deel dat rond, zodat we meer kunnen zien wat uw motivatie en uw drijfreden is. Het gaat dus niet om de nee, ja, nee, wel, niet stickers. Het gaat gewoon om een aanpassing op de Omgevingswet, meer niet. Punt. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder voor de beantwoording.
Ja, voorzitter. Laat ik beginnen bij een relatief simpele vraag met betrekking tot de folders van het Diemer Nieuws. Ik heb toevallig wel gelezen in het Diemer Nieuws dat de uitgever van het Diemer Nieuws juist het aantal folders in het Diemer Nieuws wil gaan verminderen. Dus wellicht dat dat probleem zich vanzelf oplost. Maar verder kunnen wij natuurlijk niet in het Diemer Nieuws kijken. En zijn wij wel van gemeentewegen verplicht om onze mededelingen bij onze inwoners te brengen. Dus het Diemer Nieuws zal er gewoon doorheen mogen in dat opzicht. En natuurlijk ook altijd gewoon op te halen zijn mocht er een bezorger ziek zijn of uitgevallen zijn of wat voor reden dan ook. In het gemeentehuis en bij de diverse winkelcentra. Warm pleit bezorgen voor Diemers Nieuws. Voorzitter, dan de VVD. Voorzitter, ik ben wel een beetje verbaasd over het betoog van de heer Van Dijk. Want volgens mij ligt hier juist de vraag voor. En ik kan niks schrappen of wijzigen. Dat is aan uw raad. Ik heb het stuk overgedragen aan het presidium. En vanaf dat moment is het van uw raad. En als er daarin iets gewijzigd moet worden, dan staat u het recht van amendement toe. En daarin kunt u dat dus wijzigen. Mijn voorstel is, en dat ga ik zo meteen ook onderbouwen, voorzitter. En dan hoop ik ook meteen de vragen van D66 en GroenLinks te beantwoorden. Maar mijn voorstel is om het te mandateren aan het college waarom deze verordening gaat in op 1-1-2024. En volgens mij willen wij een betrouwbare overheid zijn. En heb ik wel al geproefd dat er een meerderheid is voor een ja-ja-sticker. Ik heb u ook de toezegging gedaan, voorzitter, dat wij die gaan invoeren. Op dat moment wil ik toch eventjes ook memoreren, voorzitter. Heb ik geen één fractielid van de VVD gehoord toen ik die toezegging deed. En volgens mij was dat ook het moment om aan te geven, hey, u doet een toezegging aan de raad waar niet de gehele raad op zit te wachten. Of in ieder geval een bepaalde fractie niet op zit te wachten. Dat was niet het geval. Die toezegging heb ik gedaan. En daar heeft de raad in stilte kennis van genomen. En daar geef ik op deze manier uitvoering aan, voorzitter. Zoals u ook van mij mag verwachten dat ik van een toezegging doe. Namelijk er uitvoering aan geven. Dus dat is wat er is gebeurd. En dan, voorzitter, datum van ingang. 1-1-24, betrouwbare overheid. We moeten de tijd hebben om daar dus ook over te kunnen communiceren, over te participeren en ook mensen de ruimte te kunnen geven om die sticker op te kunnen halen, te wisselen of wat ze er ook maar mee willen doen, voorzitter. Daar komt bij dat daar gewoon de tijd nog niet voor was. Er is ook nog geen communicatieplan, zegt tegen de heer Poelwijk van D66, maar zo gauw we die hebben, zullen wij die natuurlijk met de Raad delen, want wij nemen de Raad hier volledig in mee, want het is helemaal niet het idee om de Raad buitenspel te zetten of een recht van de Raad naar het college toe te trekken. Wij hebben het op zich druk genoeg. Wat wij hiermee beogen is om een wens van de Raad, die ik heb toegezegd, waar ik niet heb gehoord dat er een deel van de Raad of een meerderheid van de Raad het mee oneens was op dat moment, wil dat ik mee aan de slag ga. Dat probeer ik op een zo snel mogelijk en voortvarende manier te doen. En dan zijn wij, uw Raad en ik, als college niet afhankelijk van de eenmalige raadsvergaderingen per maand. Als college vergaderen wij wekelijks. Dus wij hebben iets meer vaart en kunnen dus iets sneller acteren en aan de slag met de ja-ja-sticker. En volgens mij hebben we het hier niet over een megalomaan plan. Hebben we het over het invoeren van een sticker om te zorgen dat het papiergebruik naar beneden gaat. En dat is wat we met z'n allen willen. En ik meen dat ik daarin ook een raadsmeerderheid achter mij voelde. En mocht dat niet zo zijn, dan zullen we dat dus zien aan de hand van het amendement van de VVD-fractievoorzitter. Maar volgens mij is dit iets waar we allemaal mee uit de voeten kunnen. En zult u gewoon op de hoogte gehouden worden met betrekking tot de ja-ja-sticker, de invoering daarvan en de communicatie en participatie, voorzitter. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. Is er behoefte voor een tweede termijn? De heer Van Dijk van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de inhoud concludeert de fractie van de VVD dat er inderdaad een meerderheid is die voor de inhoudelijke keuze voor de ja-ja-sticker staat. Die conclusie die hadden we ook als fractie al getrokken. Maar waar we echt kritiek op hebben, is de manier waarop dit allemaal wordt geregeld. De bevoegdheid die geregeld wordt in deze afvalstofverordening geeft het college, ook als het spannend wordt en het college voorlopig niet doet wat de Raad wil in de uitvoering, bijna carte blanche. En ik wil er toch nog eens voor waarschuwen, ook in het kader van de rechtsstatelijkheid, de Raad is het hoogste bevoegdheid. En wat ons betreft geeft de Raad nu een ruime bevoegdheid ten aanzien van deze stelselwijziging weg. Maar goed, als dat de keuze is voor de meerderheid van de Raad, dan accepteert de VVD-fractie dat. Ik wil nog wel meegeven dat het misschien goed is om in het uitvoeringsbesluit dan wel iets te regelen over de folders voor politieke partijen in campagnetijd. Zodat voor burgers die folders ontvangen duidelijk is of zij wel of niet onder de sticker vallen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog andere mensen?
Nou ja, hier heel even kort op, want ja, meneer Poelwijk, richting de heer Van Dijk, want dat staat er op zich al prima in. Wat eigenlijk ook ons bredere punt hierover is, dat heel veel van die kaders die wij volgens mij als raad zouden kunnen meegeven, zijn in dit artikel al verwerkt. Want het staat bijvoorbeeld ook, nou ben ik de exacte zinsnede even kwijt, volgens mij niet commerciële organisaties, dat niet onder reclamedrukwerk valt. Dus in die zin is dat volgens mij al voldoende gedefinieerd in dit artikel, zoals veel van die punten die de heer Van Dijk volgens mij al aangeeft.
Verder nog een behoefte voor een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan geef ik nogmaals het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Ik moet toch wel constateren dat het... ik zit even te zoeken naar het woord, maar dat het een beetje flauwekul is wat de heer Van Dijk zegt. Want u mandateert het aan ons. En op het moment dat u het mandaat intrekt, want het is geen delegering, hè, het is een mandatering. Dus op het moment dat u het mandaat terugneemt, dan bent u gewoon elk moment van de dag, als ik het niet uitvoer, op het moment dat u zegt, u moet het nu gaan uitvoeren, u bent het hoogste orgaan. Het is een mandatering, dus u staat altijd nog aan het eind van de streep boven het college, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Nog behoefte aan een reactie? Dat lijkt niet het geval. Moet ik ervan uitgaan dat dit niet als hamerstuk kan, maar een bespreekpunt wordt voor volgende week? Dat lijkt mij duidelijk. Dank u wel. Dan sluit ik dit agendapunt en dan gaan we door naar agendapunt nummer 5, mededelingen van de portefeuillehouder. Portefeuillehouder Klaas, heeft u mededelingen? Dat is niet het geval. Dan gaan we door naar agendapunt 6, de belastingverordeningen 2024. Om in 2024 gemeentelijke belastingen en leges te kunnen heffen, is het noodzakelijk dat de belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen worden vastgesteld. Ik wil u erop wijzen dat bij dit agendapunt 10 stukken zitten, dus wilt u alsjeblieft in uw verhaal duidelijk aangeven over welke van de stukken u het eventueel heeft, voor zover dat van toepassing is. Dan begin ik bij de heer Sanders van de Onafhankelijke Partij Diemen.
Dank u wel, voorzitter. We bespreken vanavond de belastinginvorderingen 2024. Dank voor de beantwoording van de technische vragen, want we hadden er wat. Wij hebben drie onderwerpen waar we wat over willen zeggen. De eerste is de verordening ontroerende zaakbelasting. Daar hebben we een kanttekening. Wij hebben met de heffingsaanslag aan zich geen probleem, maar over hoe de waardebepaling op dit moment wordt uitgevoerd en hoe dit wordt gepresenteerd richting de bewoners van Diemen. Wij willen dat er in het nieuwe jaar met de Raad een themaavond zou worden gehouden over dit onderwerp. Ons onderzoekrapport ligt hiervoor klaar en moet in behandeling worden genomen. De portefeuillehouder is hiervan op de hoogte en heeft met meneer Sikking ook is hij naar Amstelveen geweest daarover te praten.
Voorzitter. Ter interruptie. Ik had op zich dit onderwerp wel verwacht van de onafhankelijke partij. U heeft het eerder aangekaart, uw fractie, tijdens de algemene beschouwingen. Toen hebben wij het verzoek gedaan om het rapport waar u het over heeft, het onderzoeksrapport, ook met de Raad te delen. Volgens mij is dat niet gebeurd. Ik zou u willen vragen om dat alsnog te doen. Ik word nu geloof ik gewezen naar de wethouder. Dat vind ik prima, maar dat is niet de gemeenteraad waar dit nu besproken wordt.
Ter interruptie van de voorzitter, sorry meneer Bouwhuis. Het stuk ligt bij het presidium om te bespreken en hoe dit wordt gedeeld met de raad. Dus dat is door de partij wel met het presidium gedeeld. Dat zal volgende week besproken worden en waarschijnlijk gedeeld. Excuses.
Nee, dank voor die toelichting. Ik zou zelf denken van, goh, misschien is dat, voor de betreffende fractie, leek dat een logische weg. Ik zou zelf denken, te meer het nu ook weer ter sprake wordt gebracht. We deden wel vaker, volgens mij, als fracties onderling bepaalde informatie. Ik zou zeggen, had het op een wat meer informele manier ook gedeeld, maar dat is een keuze wat mij betreft. Dus aangezien het nog niet hier op de agenda staat, dan ga ik er in ieder geval op dit moment geen woorden meer aan besteden. Dus tot zover.
Dank u wel, voorzitter, voor de toelichting. En meneer Bouwhuis, het moest ook van het college eerst via de griffier eerst naar het presidium. Dat die opdracht was gegeven, dus vandaar. Het tweede waar we het over willen zeggen is de verordening afvalstofheffing. Dat de verhouding van de belasting van een eenpersoonshuishoudens tegenover meerpersoonshuidens is scheef. Dit is al meerdere keren aangekaart door enkele partijen, zo ook door de onafhankelijke partij. Een eenpersoonshuishouding betaalt 80% tegenover ten aanzien van een meerpersoonshuishouding. En als we de simpelste vorm uitgaan van een 2 personen per object, dan is de belasting per persoon €237. Bij 3 wordt dit 158 en bij 4 nog maar 118, terwijl een alleenstaande €375 betaalt. We hebben de vraag of er nog een keer hier met de raad en de mensen thuis uitgelegd kan worden waarom die verhouding zo scheef is.
Ter interruptie.
Mevrouw Muis.
Volgens mij hebben we deze discussie inderdaad al best een aantal keer gevoerd en hebben we toen ook al met elkaar uitgewisseld dat er natuurlijk heel veel sprake is van vaste kosten. Het gaat niet alleen maar over hoeveel kilo bied je als één persoon aan of hoeveel kilo bied je als gezin van 4 aan. Maar het gaat ook gewoon over dat die vrachtwagen langs moet komen rijden en dat het dan niet zo heel erg veel uitmaakt of die 1 zak ophaalt of 4 zakken ophaalt. Natuurlijk is het logisch dat er verschil is. Je ziet ook, volgens mij heeft dat ergens bij het begroting, denk ik, bij de stukken gezeten, dat Diemen ook best wel heel gemiddeld is in het verschil wat wij hebben, als je het vergelijkt met andere gemeentes, tussen een eenpersoons- en een meerpersoonshuishouden. Ik begrijp uw vraag niet helemaal, van dat u zegt van ik snap helemaal niet waar dit vandaan komt.
Volgens mij hebben we de discussie redelijk gehad.
Meneer Jegers van het VVD.
Nou, het verbaast me toch wel heel erg dat u niet begrijpt waar dit vandaan komt. Er is inderdaad al behoorlijk wat woorden aan vuil gemaakt, ook bij de begrotingsbehandeling. Dus het is wel evident van waar de schoen wringt, lijkt mij.
Nou, je kan best zeggen van, ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat het verschil groter moet zijn. Maar om te zeggen, ik snap hier helemaal niets van. Hoe kan dit toch? Dat vind ik gek als we al deze discussie met elkaar een keer hebben gevoerd. En daar hebben gehad over de verhouding. Vaste lasten die er zijn. En zeg maar marginaal verschillende lasten die er zijn. En dat het dus wel logisch is dat er verschil is. Maar dat het niet per se logisch is dat verschil, zeg maar. Maar een verschil is tussen één persoon betaalt 100 euro en twee personen betalen meteen 200 euro. Want dat is niet logisch als je ook die kosten van die vrachtwagen meeneemt in het geheel.
Daar wil ik wel op reageren, want ik vind dat als iemand alleenstaand is en dan 375 euro moet betalen, is dat natuurlijk wel een groot verschil.
Nou ja, dat verschil, voorzitter, ter interruptie. Dat verschil is dus, als je het vergelijkt met andere gemeentes in Nederland, heel gemiddeld. Dus er is een verschil tussen wat een eenpersoonshuishouden betaalt en een meerpersoonshuishouden. Dat vinden we volgens mij allemaal heel logisch. Dat verschil is dus, ja, in veel gemeentes is dat ongeveer even groot als in Diemen. Dat suggereert dat
we niet
iets heel
goed doen. Ik denk dat het duidelijk is, mevrouw Muis.
Ik ben blij dat u hier aan de benchmark denkt. Maar wij denken voor de bewoners in Diemen, dus vandaar dat het weer ter sprake komt.
Dan toch nog een andere vraag. Want op het moment dat je net de lasten verlaagt voor eenpersoonshuishoudens, wilt u dan ook de lasten verhogen voor meerpersoonshuishoudens?
Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn, ja.
En aan welke andere mogelijkheden denkt u dan, als dat een van de mogelijkheden is?
Wat ik ook voor ogen heb, is dat er gewoon meer afval is als iemand of als een gezin afval doneert aan de gemeente. Dus als iemand die alleenstaand is, die heeft ook niet zoveel afval. Snap je? U?
Maar mijn vraag ging over, als je zegt van de kosten moeten voor eenpersoonshuishoudens lager worden, waar gaan we dat van betalen? Want de kosten van het afval ophalen in Diemen, die veranderen dan niet plotseling. Dus wilt u dan ook dat we de kosten voor meerpersoonshuishoudens dan omhoog gooien om dat gat op onze begroting te dekken?
Wij denken dat dat wel een mogelijkheid is, ja.
Dank u wel. Gaat u verder met uw verhaal, meneer Sanders, als u nog andere punten had.
Sorry, bedankt voor uw geduld. We hebben de derde vraag. Wat we nog wat wilden over zeggen is de verordening riool, de rioolheffing. Dat hebben wij een technische vraag voor gesteld. Daar hebben we een antwoord over gekregen dat het meer een politieke vraag is dan een technische vraag. De vraag was, er wordt gesteld van een waterverbruik tot 500 kuub, dat het een vast bedrag is. Is dit in het kader van waterbezuiniging nog reëel? Misschien kan de portefeuillehouder ons nog meenemen over waarom dit een politieke vraag is. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Muis van D66.
Dank u wel, voorzitter. De grote lijnen van de belastingverordeningen hebben we natuurlijk al met elkaar bepaald op het moment dat we de begroting hebben vastgesteld. Dus nu gaat het meer over de wat kleinere details hoe die precies in elkaar zitten. Ik wou het even hebben over de afvalstoffenheffing, toch nog even kort. Wat ons betreft, kijk, je moet natuurlijk altijd ergens een grens trekken van, goh, hoeveel laat je een eenpersoonshuishouden betalen, hoeveel laat je een meerpersoonshuishouden betalen en ga je dat dan weer opdelen in huishoudens van 2 en huishoudens van 10 of niet? Nou, wij denken dat wat het college hier voorstelt eigenlijk heel logisch is. Op basis van, nou ja, als je die maar vergelijkt met andere gemeentes, doen we kennelijk geen hele gekke dingen. Dus dat is altijd fijn om te weten bij dit soort keuzes. En wij zien ook, we willen graag bij dit soort dingen, dat we graag zoveel mogelijk kostendekkend werken. Dus dat elke persoon eigenlijk betaalt voor wat hij ook gebruikt van de gemeente. Dus we vinden het heel logisch dat je ook bij zo'n bij deze heffing kijkt van hey, hoe duur is het nou om dat afval op te halen voor een huishouden, dan klopt het inderdaad. Een meerpersoonshuishouden heeft waarschijnlijk meer afval. Ja. Dus dan is het ook logisch dat ze wat meer betalen. Maar we zien ook dat die vaste lasten, die gewoon voor elk huishouden even hoog zijn, dat die ook groot zijn. Want die vrachtwagen moet nou eenmaal bij elk huis stoppen om daar het afval op te halen. Dus om die reden vinden we het ook niet gek dat je als eenpersoonshuishouden misschien relatief net iets meer betaald per persoon dan als meerpersoonshuishouden. Dus om die reden vinden we, nou ja, toch een enigszins arbitraire beslissing. Denken we dat het college wat het hier voorstelt heel redelijk is. Dan nog even door over de verordening.
Interruptie, mevrouw de voorzitter.
Meneer Jegers, gaat er ook.
Ja, u vindt dat het wel heel redelijk is. Anderzijds heeft uw wethouder niet zo lang geleden nog gezegd dat hij het heel redelijk zou vinden om het verschil juist groter te maken tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.
Volgens mij ligt er nu een voorstel waarin ook dat verschil iets groter is geworden dan vorig jaar. Dus er is ook iets, het is ietsjes opgerekt. En ik vind wat het voorstel wat hier ligt, dat dat redelijk is.
Bij interruptie, mevrouw de voorzitter.
Mevrouw Jegers. Meneer Jegers.
Ik kan u vertellen dat procentueel gezien het verschil exact gelijk is gebleven.
Procentueel wel, maar absoluut niet.
Nee, dat zou er nog eens bij moeten komen.
Even kijken, dus ik wou nog even doorgaan over de verordening kwijtschelding. We vinden het heel, ook dank aan het college en de ambtenarij voor de beantwoording van onze technische vragen hierover. We vinden het heel fijn om te horen dat al 75% van die kwijtscheldingen automatisch gebeurt. Dat scheelt mensen die het niet zo breed hebben veel administratie. We hebben zelf een aantal vragen gesteld en GroenLinks heeft hier ook recent schriftelijke vragen over gesteld van goh, gebruiken we nou echt de maximale ruimte om, die de wet ons biedt om die kwijtschelding te gebruiken, zeg maar, en in te zetten voor inwoners die het niet zo breed hebben. Dus dat is ook een beetje mijn vraag aan het college van hebben we nou echt het idee dat we met deze kwijtscheldingverordening de maximale ruimte pakken die de wet ons biedt? En waarvan we echt denken van dat is die we ook echt willen pakken. En daar heb ik nog wel één wat gedetailleerdere vraag. Een opvolging van de technische vraag. Ik had gesteld namelijk of we ook mensen die in de schuldsanering zitten of die ook aanspraak kunnen maken op kwijtschelding. Daar is het antwoord van ja, want mensen hebben altijd een negatief vermogen als ze in de schuld zitten. Dus we kijken alleen nog maar naar het inkomen. Maar nou is het inkomen bij mensen in de schuldsanering natuurlijk op het moment dat ze dat binnenkrijgen is niet per se heel laag. Alleen het wordt afgeroomd alles wat boven bijstandsniveau zit gaat naar de schuldeisers. Maar betekent dat dus ook dat stel je voor je hebt een inkomen wat ietsjes hoger is, dat je dan niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. Maar vervolgens wordt dat hele inkomen afgeroomd. Dat gaat allemaal naar de schuldeisers. Dan hou je nog maar heel weinig over. En dan moet je van dat hele weinige inkomen alsnog dan je belastingen aan de gemeente betalen. Dus ik vroeg me af, ik snap dat het in technische zin dat mensen ervoor in aanmerking komen. Maar komen ze er ook in praktische zin voor in aanmerking? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer advocaat van Ontlieme.
Dank u wel, voorzitter. Samen met D66, mevrouw Muis. Ik ben het helemaal met u eens dat we ons zorgen maken over met name de lagere inkomens. Een stijging van 21% enkeltal voor de afvalstof. Dat haakt er goed in. Het ANP gaf mee vandaag prijs dat het netto inkomen per maand van een modaal gezin 80 euro vooruit gaat, netto. Maar daarbij wordt dit geregeld de prijzen die in de winkel stijgen. Daarbij komt nog ook het waterschap, die je ook al aangekondigd hebt met een aardige verhoging te komen. Al met al En dat hoeft u vanavond niet te beantwoorden, maar dat kan u misschien het beste met uw collega mevrouw Everaert overleggen. Dat er volgende week ligt van dit en dit gaan we doen om die lagere inkomens ondermodaal te ondersteunen. Tot zover ons verzoek eigenlijk.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Den Heijer van de Oudere Partij Diemen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat ik ook maar even wat zeg. Ik heb geen vragen. En wij van de Oudere Partij Diemen gaan mee met de gevraagde beslissing. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jegers van de VVD.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, het zal u niet verbazen dat wij voor een belangrijk deel gaan met de opmerkingen van de Onafhankelijke Partij Diemen. De VVD zal wel voor de vaststelling van de belastingverordeningen stemmen. Tenslotte kan de gemeente zonder de vaststelling van de verordeningen geen heffingen opleggen aan onze inwoners. Maar dat doen we dan wel met de stemverklaring volgende week. Dat wij niet akkoord gaan met de verordening afvalstoffenheffing 2024 zoals die daar nu ligt. Maar wel ook in het besef dat als de een minder betaalt, de ander meer moet betalen.
Mevrouw Maes.
Ja, ik ben dan wel benieuwd als de VVD zegt van goh, we zijn het hier niet mee eens en we zouden het graag anders zien. Waarom u dan niet een amendement voorstelt?
Bent u vergeten, dank u wel voor uw interruptie. Wij hebben zeg maar niet al te lang geleden ook een motie ingediend op dit onderwerp om te onderzoeken van of het mogelijk was om die het verschil tussen de eenpersoonshuishoudens en de meerpersoonshuishoudens te vergroten. Daar was geen meerderheid voor en we hebben ook op geen enkele manier geproefd dat er veel partijen zijn die daarvoor voelen. We zijn geen donker shot en wij zullen dus geen amendement indienen en dat zult u begrijpen, denk ik.
Voorzitter, als het mag, van mijn kant een interruptie. Ik probeer even in mijn geheugen terug te halen wanneer die motie heeft ingediend. Ik meen me te kunnen herinneren toen wij hier een paar maanden geleden de begrotingsbehandeling hadden, dat een paar dagen voor die begrotingsbehandeling er een interview in de krant verscheen in Diemer Nieuws, volgens mij was het met u, de heer Jegers, waarin u zorgen uitsprak over de inkomenspositie van eenpersoonshuishoudens. Daar heeft de GroenLinks-fractie bij monden van mevrouw Van Driet ook nog naar gevraagd van goh, waar is uw voorstel gebleven op dit punt? Volgens mij is dat die vergadering achterwege gebleven. Mijn vraag is, herinner ik mij dat goed? En de tweede vraag is, loopt u niet een beetje weg met deze stemverklaring van de ongemakkelijke waarheid? En dat is een keuze, hè? Dat was net ook al besproken in de wisseling met de Onafhankelijke Partij Diemen. Dat u kunt, en ook uitgelegd, nogmaals, aan de kant van D66. We zouden de keuze kunnen maken om een eenpersoonshuishouder minder te laten betalen. Dat betekent automatisch dat een meerpersoonshuishouder meer gaat betalen. Dus zeg dat er dan wel bij, zou ik zeggen.
Dat heb ik zojuist gezegd, meneer Bouwhuis. Dat wij in het besef zijn dat als de ene minder betaalt, dat de ander meer betaalt. Dat betekent dus als wij het verschil groter maken, dat de meerpersoonshuishoudens inderdaad meer gaan betalen. Ja. Want het moet wel gedekt worden, de kosten voor de afvalinzameling. En wij hebben zeg maar die motie ingediend, kan ik me herinneren, bij de begrotingsbehandeling 2023. Dat is zo niet zo lang geleden. Ik ga door.
Interruptie, als ik mag zeggen, het was op in november vorig jaar.
Zeker.
Toch nog een interruptie,
voorzitter.
De VVD vindt
dat de vervuiler dient te betalen.
Voorzitter.
Mevrouw Maes.
Heel fijn dat de VVD dat nu ook openlijk laat weten, van dat ook meerpersoonshuishoudens extra moeten betalen dan. Nou blijkt volgens mij uit meerdere onderzoeken, waaronder van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat de grootste armoede in Nederland onder gezinnen met kinderen is. Mensen in huurhuizen, maar dat is voor deze discussie wat minder van belang. Maar gezinnen met kinderen hebben de meeste armoede in Nederland. Dus dat suggereert dat het misschien niet heel handig is om meerpersoonshuishoudens meer te laten betalen.
U wordt geïnterrumpeerd, dus u hoeft niet te vragen om een interruptie op uw eigen interruptie.
Nou ja, ik begrijp dat u zeg maar nu duidelijk link legt met het armoedebeleid. En ik vind het nogal een vergaande uitspraak dat u zegt van dat het... De meeste armoede bestaat bij huishoudens met kinderen. Nou, dat zou ik dan nog wel eens willen nakijken. Misschien heeft u gelijk, hoor. Maar we zijn dus heel benieuwd naar wat onze armoedemonitor ons straks brengt. Het zou me niet verbazen als toch blijkt dat met name mensen met een laag inkomen en die dus zeg maar alleenstaand zijn, dus alle kosten zelf moeten ophoesten, daar toch heel erg slecht uitkomen. Dus wat dat betreft is ons idee nog niet zo gek om die verschillen wat op te hogen tussen de eenpersoonshuishoudens en de meerpersoonshuishoudens. Maar we gaan het zien. We vinden het dus, net met de onafhankelijke partij Diemen, dus onterecht dat de eenpersoonshuishoudens bijna het volle pond moeten betalen, slechts 20% minder dan meerpersoonshuishoudens, die gemiddeld zo ongeveer bestaan uit 3 personen. Tevens vinden wij dat de vervuiler dient te betalen. En als je dus meer vervuilt, relevant of substantieel meer vervuilt, die ook substantieel meer betaalt. En dat is het wel zo'n beetje. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan GroenLinks. Wilt u de heer Bouwhuis van GroenLinks?
Dank, voorzitter. Van onze kant 2 opmerkingen bij de belastingverordeningen die voorliggen. De eerste is in vervolg op een technische vraag die wij hebben gesteld over de situatie bij een aantal mensen met een Wajong-uitkering. Een deel van die groep wordt geconfronteerd met een mogelijke terugval in inkomen. Dat wil zeggen dat ze niet langer in aanmerking zouden komen op kwijtschelding als gevolg van landelijke regelgeving wat een onbedoeld effect geeft. We vermoeden dat er een deel van het antwoord is weggevallen. Dus mijn vraag op dat punt is aan het college van... gaat het college gehoor geven aan de oproep die is gedaan door minister Schouten om voor die groep ervoor te zorgen dat ze toch weer kwijtschelding krijgen in dit jaar en volgend jaar, dan wel op een andere manier in de positie wordt gebracht dat ze niet langer de afstofheffing hoeven te betalen. Dus graag uw geruststelling op dat gebied.
Ik ga voorzitter. Uit...
Meneer Advocaat.
Een vraagje, meneer Bouwhuis. Bedoelt u Wajong ook via uitkeringen?
Dank, voorzitter. Ik bedoel alleen Wajong-uitkering. Althans, de minister heeft het alleen over de Wajong-uitkering. Dat doet ook de ombudsman die het heeft aangekaart. Dus ik ga er even vanuit, zo diep ben ik niet ingedoken, dat die het met elkaar goed hebben gezien. Dan vervolg ik mijn verhaal. Een tweede vraag daarover is dat als het college dit inderdaad zo doet, dat die groep wordt gecompenseerd. Zijn wij benieuwd hoe de communicatie richting die groep eruit ziet. Op de website kunnen we er geen informatie over vinden. Dus gaat dat toegevoegd worden? En is het zo dat vanaf de aanslag voor volgend jaar er ook actief op wordt gewezen dat je ook in die situatie aanspraak kan maken op kwijtschelding of iets wat daarop lijkt? Dan nog even het tweede punt. Dank voor het overzicht met een aantal technische wijzigingen in een aantal verordeningen. Ik heb het idee dat er nog eentje aan ontbreekt. En dat is het schrappen van artikel 5 lid 3 van de kwijtscheldingsverordening. Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar de wethouder voor de beantwoording. Wethouder Klaassen.
Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, even kijken. De onafhankelijke partij Diemen heeft ook vragen over de waardebepaling als het gaat over de WOZ-waarde, waarop de OZB-aanslagheffing is gebaseerd. Wij hebben inderdaad een gesprek gehad met de fractievoorzitter van de onafhankelijke partij Diemen bij gemeentebelastingen Amsterdam. Ik denk een heel goed gesprek. Op zich, de gemeente Diemen doet het ook heel goed, of eigenlijk gemeentebelastingen Amsterdam doet het heel goed, want alle gemeenten hebben 4 van de 5 sterren als het gaat om de waardering van de waarderingskamer. En dat is een onafhankelijk instituut die kijkt of wij goed omgaan met die waardebepalingen. Vorig jaar en het jaar ervoor ook zijn gemeenten in Nederland wel overstelpt met bezwaren. En dat heeft ook te maken met een perverse prikkel van no-cure, no-pay bureaus. Dat wordt, als het goed is, ook wettelijk eigenlijk minder aantrekkelijk gemaakt. Maar dat heeft wel behoorlijk veel druk gegeven op eigenlijk al die ambtelijke organisaties die hiermee te maken hebben. En daardoor is er in de communicatie de afgelopen paar jaar ook bij gemeente Belastingen Amsteland zijn er wel wat steekjes gevallen. Omdat mensen kunnen niet binnen een paar dagen teruggebeld worden op het moment dat zo'n no cure, no pay bureau in één klap een bombardement van 100 bezwaren op een gemeente afvuurt. Dus voor een deel wordt dat recht getrokken door wetgeving en voor een deel door die druk zijn ze bij gemeentebelastingen Amsteland zijn ze ook nog wel bewuster gaan nadenken om hoe met die communicatie om te gaan. En op zich, ik vind het ook een heel interessant onderwerp. Ik denk dat het ook best wel interessant is voor raadsleden om te zien hoe op een modelmatige wijze al die woningen in Diemen getaxeerd worden. En daar zal ook nog wel eens een keertje, want dat is soms ook schieten met hagel, daar zal ook nog wel eens een keer een mismatch in zijn. Daarvoor is er natuurlijk altijd wel de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Maar op zich is het heel knap hoe met een relatief smal apparaat je toch zoveel woningen op een behoorlijk goede wijze kan taxeren. Dus ik denk dat het wel goed is om dat een keer te tonen. Hè, en om daar misschien ook wel over te communiceren dat het ook eigenlijk in 99,7% van de gevallen eigenlijk goed gaat. Dat is dus ook wel iets wat gezegd mag worden. Maar interessant onderwerp en qua communicatie zitten er ook echt wel wat concrete aanbevelingen in waar ze in de uitvoering ook wel mee aan de slag kunnen. En overigens voor een deel al onafhankelijk van het onderzoek wat jullie gedaan hebben, al slagen in hebben gemaakt voor volgend jaar. Omdat ze eigenlijk dezelfde ideeën eigenlijk deelden. De rioolheffing, 500 kuub is behoorlijk veel. Dat haalt bijna geen huishouden in Diemen. Ik begreep dat er 4 huishoudens zijn in Diemen die dat wel halen. Ik vrees dat die dan ook een dubbel zwembad in de tuin hebben of in de kelder. Want dat is echt een enorm getal, zeg maar, 500 kuub. Het is natuurlijk een politieke vraag. Hè. Je zou op een gegeven moment zou je het bijvoorbeeld naar 100 kuub kunnen zetten. Dan zullen misschien de helft van de huishoudens daar net onder blijven. En de andere helft komt daar dan boven. En die moeten dan meer belasting gaan betalen. Overigens betalen ze natuurlijk sowieso meer voor het verbruik van het water. Maar dan zou je dus mensen ook nog zwaarder gaan belasten. Moeten we dus wel iets gaan opzetten en optuigen. Ik weet eigenlijk niet of dat uiteindelijk, je zou kunnen zeggen van we willen mensen een beetje prikkelen om minder water te gebruiken. Overigens denk ik dat we dan weer een andere discussie gaan krijgen. Namelijk over één persoon zijn meerpersoonshuishoudens. Want misschien dat meerpersoonshuishoudens dan ineens toch meer kuub mogen gaan gebruiken van u en ook van de VVD. Dan wordt het best een lastig systeem. En ik denk dat ze na het gesprek van afgelopen maandag in Amstelveen gek worden van de volgende uitdaging die we dan op ze afvuren. Want ik denk dat andere gemeenten in Amsteland hier niet in meegaan. En heel veel andere gemeenten in Nederland hanteren ook die 500 kuub als een soort van grens. En het zijn met name bedrijven en kantoren die daar wel boven zitten. En die krijgen dan ook vervolgens een aanslag van 700 euro of 1000 euro. Ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd. Maar ja, die gebruiken zoveel water, misschien ook in een productieproces. Daar zou je dan ook wel echt wat extra belasting over moeten hebben. Los van het verbruik, hè, want ze betalen natuurlijk ook voor verbruik. Dus vanuit dat perspectief zou het ook wel handig zijn om zuinig te zijn met water. Want als je minder water verbruikt, dan heb je ook minder kosten als bedrijf. Het is een politieke vraag. En ik zou hem niet aanraden, want ik denk dat je er meer mee overhoop haalt dan dat je echt een prikkel creëert om minder met water om te gaan. Ik denk dat we dan beter gewoon kunnen communiceren van ga eens gewoon wat korter onder de douche staan. Of misschien zou Waternet hier iets in kunnen doen door de prijs van een kuub water omhoog te gooien. Misschien is dat nog wel de meest praktische manier om dat te belasten. Maar niet via een gemeentelijke belasting. Dat is even mijn inschatting. Dan gaan we nu naar de andere discussie over één- en meerpersoonshuishoudens. Het college staat hier op zich redelijk indifferent in. Dat heb ik eerder ook gezegd. Dus het is echt een discussie aan de raad. Eerder het betoog van meneer Jegers interessant genoemd voordat ik een benchmark had uitgevoerd. En op basis van die benchmark had ik het beeld van het is niet
in Diemen heel scheef. He, wij hebben juist een bovengemiddeld verschil tussen meerpersoons- en eenpersoonshuishoudens. Dus we doen het wat dat betreft niet gek. Maar u kunt daar natuurlijk altijd een andere keuze in maken. Ik meen dat IJsselstein koploper is. Die verdubbelt van één naar meerpersoonshuishoudens in één klap de heffing. De afvalstoffenheffing. En dat is dan de keuze van IJsselstein. En u gaat natuurlijk als hoogste orgaan van deze gemeente over de keuze van Diemen. Het is wel zo dat op het moment dat je voor eenpersoonshuishoudens het verlaagt, dat je echt wel voor meerpersoonshuishoudens ongeveer met hetzelfde bedrag moet verhogen. Want het aantal een- en meerpersoonshuishoudens is ook ongeveer in evenwicht. Dus dat is dan wel het hele verhaal, want we willen wel kostendekkend zijn als het gaat over afvalstoffenheffing. Maar dat is inderdaad een keuze aan u. U zou de een tientje naar beneden kunnen doen en de ander een tientje omhoog kunnen doen. En dan gaan we van 100 euro verschil naar 120 euro verschil, bijvoorbeeld. Het gemiddelde verschil was vorig jaar in ieder geval 65 euro. Dus daar zitten we dus echt wel boven. Maar het is uw keuze. Er zijn heel veel overwegingen. Eigenlijk zijn ze allemaal al genoemd. Je kunt kijken naar de kostenstructuur. Op zich, de aansluitkosten zijn vaak toch de grootste kosten. Maar u heeft ook helemaal gelijk. De vervuiler betaalt. Voor een deel zit het ook in hoeveel afval je produceert. Dus daar zou je ook een deel, hè, zou je een variabel deel van kunnen maken. Ja, de meest zuivere vorm is dan toch echt diftag. Ik ben daar zelf persoonlijk ook altijd wat minder een voorstander van, omdat ik de uitvoerbaarheid daarvan in twijfel trek. Maar dat is wel het meest zuivere, want er zijn misschien meerpersoonshuishoudens die echt minder afval gebruiken, omdat ze er heel bewust mee bezig zijn. En die worden dan toch bestraft door een hoger trapje, wat voor een deel we nu al hebben, maar wat u nog verder wil vergroten. En een ander argument is misschien het koopkrachtargument. Dat is meer vanuit de andere kant. Ik moet mevrouw Muis wel gelijk geven. Gezinnen met kinderen en zeker ook alleenstaanden met kinderen, ja, die hebben het heel zwaar. Want bij een moeder met één kind, dat is een meerpersoonshuishouden. Dus die betaalt het hogere tarief, maar die heeft het financieel toch minder zwaar vaak dan een alleenstaande zonder kinderen. Ik denk dat daar wat dat betreft de koopkrachtplaatjes door de VVD nog wel eens op nageslagen mogen worden. En misschien komt u met een briljant verzoek tot DIFTAG, de vervuiler betaalt, en die, wat ook uitvoerbaar is. Nou, dan denk ik dat u het hele college aan uw zijde heeft. Overigens, misschien nog wel een procesvoorstel. Volgend jaar, tweede helft van het jaar, komt de nota lokale heffingen in de raad. Dan zou ook over deze grondslagen gesproken kunnen worden. Dus misschien kunnen we dan inderdaad naar die 250 kuub gaan. Hoewel, ik denk dat het qua uitvoerbaarheid niet verstandig is. Uw pleidooi voor, rekt dat iets op? En ik zou dan zeggen, kom dan ook met een onderzoek. Kom ook met een onderbouwing. Kijk naar andere gemeenten. Kijk misschien naar soortgelijke gemeenten. En mogelijkerwijs heeft u dan een goede casus om daar toch weer iets in te doen. Maar wat ik zeg, daarvoor moet u een meerderheid in de raad zien te vinden. Het college staat hier niet principieel heel afwijzend tegenover. Alleen we zien op dit moment niet de aanleiding om de ingezette weg die we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gehad, om die een andere weg in te slaan. Even kijken. Ja, het is misschien heel flauw om te zeggen, maar kwijtschelding, minimabeleid, dat zit niet in mijn portefeuille. Dus ik zit een beetje ook te, zeker als het gaat over politieke uitspraken, zit ik toch een beetje, voel ik een beetje op glad ijs. Ik heb net ook even getoetst, maar wij hebben niet het antwoord op hoe het gaat bijvoorbeeld met mensen in de schuldsanering. Ik weet dat die inderdaad een afgerond inkomen kennen, maar ik weet niet precies hoe die inkomenstoets gedaan wordt, dus daar kunnen wij schriftelijk op terugkomen. Ik zou me kunnen voorstellen dat inderdaad die afroming erin zit, maar dat is echt gissen. Dus de inkomenstoets, hoe die gaat, daar kunnen we u schriftelijk, uw hele raad, over informeren. En pakken we de maximale ruimte in de verordening kwijtschelding? Nou, er zijn behoorlijk wat mensen die voor een kwijtschelding een aanvraag indienen. Ik meen 800, volgens mij ongeveer drie kwart, dat wordt automatisch kwijtgescholden. Er zijn ook een stuk of 50 die dan inderdaad
helaas nee op het request krijgen. Is dat de maximale ruimte? Ik denk dat die automatische toekenning, dat in ieder geval een goede stap is. De eerste keer moet je nog wel een kwijtschelding aanvragen. Vervolgens kan dat naar de automatische toekenning. Maar of dit maximale ruimte is, dat vind ik lastig om te beoordelen. Dus mogelijkerwijs dat we daar ook nog wel met een statement over komen, als ik dat breder ook in het college heb besproken. Ons Diemen, ja, het meest pijnlijke inderdaad in deze hele discussie is natuurlijk de grote stijging van de afvalstoffenheffing. Inderdaad nog niet zo hoog als de waterschapsbelastingen, want die is dacht ik met meer dan 30% gestegen. Maar hier wordt echt gekeken naar de kostenstructuur. En we zien dat de kosten van afval en blijkbaar ook van het waterbeheer, dat die enorm gestegen zijn. En dat zit hem onder andere ook in energielasten natuurlijk. En dat is uiteindelijk de afgelopen jaar meer dan de inflatie geweest. Maar wij willen toch gaan voor een
interruptie, ja. Voorzitter.
Meneer advocaat.
Ja, ik begrijp ook wel waarom het gestegen is. Het gaat mij om de effecten voor de lagere inkomens. Dat hoeft u nu niet te beantwoorden, maar inderdaad, u zei u al een toezegging. Van daar komen we op terug. Prima. Maak een mooi stuk voor volgende week met mevrouw Everaert. Hoe we de effecten kunnen bestrijden.
Ja, voorzitter, ik deel de zorgen van meneer advocaat volledig. Ik kan even niet helemaal de concrete vraag hierin vinden. Maar ik deel de zorgen wel volledig dat juist de onderkant, dus de mensen die echt heel weinig verdienen, dat die natuurlijk enorm geraakt worden. Waarbij natuurlijk wel is dat de mensen aan die onderkant recht hebben op kwijtschelding juist van die afvalstoffenheffing. Dus juist die kant, die hebben hier dan misschien minder last van, want die betalen niet die 21% extra. Die betalen geen afvalstoffenheffing als ze kwijtschelding krijgen. Maar het is juist, denk ik, de mensen die daar net wat boven zitten, die wat zwaarder geraakt worden. Want die komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. En die hebben het ook niet licht. Dus ik denk dat dat een spannendere categorie is. En het is natuurlijk heel, wat dat betreft, ook heel ongelijk verdeeld in Nederland. Want ja, een aantal beroepsgroepen hebben al echt een aanzienlijke cao-verbetering gekregen. En anderen nog niet. Dus het is heel moeilijk om daar ook een soort van koopkrachtplaatje op los te laten. Maar ik ben het helemaal met u eens dat echt de mensen die tegen dat bestaansminimum aanzitten, dat we daar als college en als raad echt extra onze nek voor moeten uitsteken. Dat doen we natuurlijk met de steunimpuls. Dat doen we natuurlijk met de energietoeslag die ook weer plaats gaat vinden. Er zijn wel zaken die we doen. En als het gaat over die afvalstoffenheffing, die grote stijging van 21%. Als het goed is, zullen ze daar dus niks van meekrijgen. Want als mensen recht hebben op kwijtscheldingen, betalen ze nu niks en vorig jaar ook niks voor afvalstoffenheffing. En even kijken. De VVD had ik al met name over de 1- en meerpersoonshuishoudens veel gezegd. De kwijtschelding van de Waarjong-uitkering. Ja, ik begreep inderdaad, het is inderdaad niet mijn portefeuille, dus ik ben een beetje voorzichtig in mijn formulering, maar ik begreep inderdaad dat de minister ons opdracht heeft gegeven om ruimhartig te zijn. Ik weet dus nog niet hoe dat dan precies uitwerkt in de uitvoering. Mogelijkerwijs dat we daar dan ook nog even op terugkomen, dan koppel ik dat ook nog even terug binnen het college en met de ambtenaren die bestaanszekerheid van doen hebben. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ja. Er is geen behoefte aan een tweede termijn. Er is nog een onbeantwoorde vraag, denk ik, van de heer Bouwers.
Ja, niet heel groot, maar om het heel precies te zijn. Voor mij was dat was een technische vraag van zowel D66 als van onze kant. Artikel 5 van de verordening kwijtschelding. Daar zit een correctie in. Alleen om het helemaal niks te doen, volgens mij moet ook lid 3 eruit. En die ontbreekt nog bij het erratum.
Dus dat is denk ik heel even handig voor de besluitvormende raad, dat we dan een hele nette verordening gaan vaststellen die ook juridisch helemaal goed in elkaar steekt. En dank voor de toezegging over de informatie die nog komt over de wijze waarop de gemeente omgaat met de Waaijong personen.
Ja, u kreeg niet mijn kant
nee,
op. Maar
ik meneer advocaat, gaat er gang.
Tweede termijn, ja. De vraag was niet duidelijk, begreep ik. Of is hij inmiddels wel duidelijk? Het gaat mij erom, wat betekent dit inderdaad voor inkomens ondermodaal? Wat gaan die erop achteruit en hoe kunnen we als gemeente die verborgen armoede toch bestrijden? En ik vroeg u daarvoor om samen met mevrouw Everhart na te denken, kom volgende week met maatregelen of een komende maatregelen of acties die ondernomen worden om dit te bestrijden. Daar ging het om.
Ter interruptie,
mevrouw Meijers.
Dat hebben we toch als raad al gedaan met het vaststellen van de steunimpuls. Maatregelen om armoede extra nog te bestrijden, bovenop alle armoedemaatregelen die we al hebben als gemeente Diemen.
Ja, dat klopt. Maar in de steunimpuls staan niet alle, hebben we bijvoorbeeld in plaats van 120, 130% van gemaakt. Maar er zit ook een groep daarboven. Dus het, en dat zijn net de mensen die overal buiten vallen. Dus ik wil eigenlijk wel, ben eigenlijk wel benieuwd naar wat het betekent dat het nou voor een aantal inkomensgroepen. Ingewikkelde vragen, maar het is pragmatisch niet, maar abstract. Maar,
nou, ik snap wel wat u bedoelt, maar ik vraag me wel af of dit dan, zeg maar, of de belastingverordeningen het meest logische moment is om die discussie te voeren. Het zou me logischer lijken om dat te doen ten tijde van bijvoorbeeld de vaststelling van de steunimpuls. Van, hebben we onze of bijvoorbeeld straks als we de armoedemonitor krijgen, hebben we ons armoedebeleid op orde? Want ja, zeg maar, nu stellen we heel plat de prijs van een paspoort vast. En wie heeft recht op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing? Ik weet niet of dat het moment is om dan grootse plannen voor, hey, wat doen we dan voor de mensen die net buiten ons armoedebeleid vallen? Of dat dan het logische moment is voor die discussie?
Kijk, iedereen kiest voor zichzelf het moment uit. Dus ik bepaal zelf wat mijn moment is, zoals u momenten pakt. Ik vind dat als we iets vaststellen aan tarieven en verordeningen, dat we ook moeten nadenken, ja, wat zijn de consequenties daarvan?
Helder.
Bent u dat met mij eens? Verder, er is een, de Waaijong, antwoord op meneer Bouwhuis, de Waaijong valt onder chronisch zieken. En er valt ook de WIA onder. Er is beleid in Diemen voor chronisch zieken en gehandicapten. Een ondersteuningsbeleid. Maar door uw vragen word ik wel nieuwsgierig van, ja, valt die WIA en de WIJong er ook onder. Dus misschien moeten we daar eens schriftelijke vragen over stellen. Want valt ook een beetje volgens mevrouw Maas vast met me eens zijn buiten deze verordening om.
Ik ben het ook met u eens dat dit buiten deze verordening valt. En dit stuk van de Waaijong komt specifiek uit een brief van de minister. Die staat denk ik via de technische vragen ook beschikbaar voor u, zodat u begrijpt waar het vandaan komt. De punt van GroenLinks.
Ik begrijp alles, mevrouw.
Nou, dat is heel fijn. Ik geef het woord. Of is er nog behoefte aan een tweede termijn van andere fracties? Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, meneer Bouwers heeft helemaal gelijk, hoor. Wij gaan, dat ging over de inwerkingtreding. We gaan die leden samenvoegen tot één
koeien startdatum, namelijk 1 januari. En even kijken, u heeft natuurlijk helemaal gelijk, meneer advocaat. Het is, als je een besluit neemt, zeker als het gaat over lokale heffingen, is het natuurlijk belangrijk om te beseffen wat de consequenties zijn. En ik denk dat dat op zich duidelijk is. Zeker als je kijkt naar inderdaad het verschil qua, zeg maar, in lastenverzwaring. Voor de mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding, is de lastenverzwaring 0 euro. Dus dat is gelukkig, hè, omdat ze in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dus dan heb je dus ook geen lasten en ook geen lastenvermeerdering. En inderdaad, voor de mensen die daarboven zitten, die komen niet in aanmerking voor kwijtschelding. En die zullen dus 70, 80 euro op jaarbasis meer betalen. Dat is de consequentie. En ik denk dat dat voor dit moment, dat dat voldoende is. En ik ben het met mevrouw Muis eens dat als we gaan het armoedebeleid gaan herijken, dat we dan heel goed moeten gaan kijken van hoe zit het nou met de groep, zeg maar, op het bestaansminimum, maar ook nog met de groep die er net boven zit. Dat is een discussie die we natuurlijk ook met steunimpuls hebben gehad. Maar ik denk dat dat de plek is om dat te hebben. En op dit moment acht ik het niet wenselijk om, ik zou dan ook een extra informatieve raadsvergadering daarvoor moeten inlassen, want ik zou dat niet bij een besluitvormende raad doen, die 70, 80 euro, om daar nou wat dat betreft een nieuw instrumentarium, een steunimpuls 2.0 voor op te tuigen. Dus wat dat betreft, ja, dat zijn de consequenties. 0 euro voor de mensen echt aan de onderkant en ja, min 80 euro ongeveer voor de mensen net daarboven.
Ja, interruptie.
Meneer advocaat.
Ik begrijp uw standpunt ook wel, maar ook van mevrouw Muis. Maar het zijn 80 euro voor de gemeente die mijn waterschap, prijzen die stijgen. Mensen gaan steeds meer erop achteruit in plaats van vooruit, ondanks die CO-verhogingen. En daar maak ik me de komende tijd steeds meer zorgen over. Maar ik denk meerdere in de raad in.
Dank u wel.
Ik wil me daar ook bij aansluiten. Hoor. Volgens mij maakt iedereen zich daar zorgen over. Maar vooral ook het verschil. Hè. Ik denk dat het heel moeilijk, er is zoveel volatiliteit in die koopkrachtplaatjes, dat het heel moeilijk nu in te schatten is bij wie nou het zwaarst de klappen vallen. Sommige mensen hebben inderdaad een stevige loonsverhoging gehad, maar sommige ook niet. En die blijven ook achter. En ik denk dat daar ook werkgeversorganisaties, dat die daar ook wel even hand in eigen boezem moeten steken. Dus misschien wat meer geld naar de mensen die achter de kassa zitten en wat minder geld naar de aandeelhouders van een supermarktketen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat de zorgen gedeeld worden breed in deze raad en ook in dit college, voorzitter.
Dank u wel. Kan ik dit agendapunt afsluiten? Dat is het geval. Kan dit als hamerstuk naar de besluitvormende raad?
Hij doet het. Nee, ik ben nog een stemverklaring verschuldigd bij de besluitvormende raad.
Ja, dus dan is dit een bespreekpunt. Dank u wel. Dan gaan we door naar agendapunt 7, de controleverordening, controleprotocol en normenkader 2023. Jaarlijks stelt de Raad het controleprotocol en het normenkader vast. Het controleprotocol regelt een aantal zaken ten aanzien van de controle van de jaarrekening door de accountant. Het normenkader geeft een opsomming van de wettelijke kaders en de door de Raad vastgestelde verordeningen die de accountant als uitgangspunt hanteert. Voorts dient vanwege gewijzigde wetgeving de controleverordening te worden aangepast. De voorstellen zijn in de auditcommissie besproken. Dit heeft geleid tot enkele tekstaanpassingen. De auditcommissie ziet geen belemmering voor inhoudelijke bespreking in de raad. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer advocaat van Osdiemen.
Ja, wij kunnen ons hier prima in vinden en bedanken de auditcommissie voor hun advies. Dank u wel.
Nog andere fracties? Dat is niet het geval. Kan dit door als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering? Dat is wel het geval. Dank u wel. Dan gaan we door naar agenda punt 8, nota reserves en voorzieningen 2023. In de nota worden de kaders gegeven voor de financiële reserves en voorzieningen van de gemeente. De vorige nota dateert uit 2014 en dient te worden geactualiseerd. Het voorstel is in de auditcommissie besproken. Dit heeft geleid tot enkele tekstaanpassingen en de auditcommissie ziet geen belemmering voor inhoudelijke bespreking in deze raad. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer Jegers van de PVD gaat gang.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, we hebben eigenlijk één kleine vraag over dit onderwerp. We lezen op pagina 2 van de raadsvoordracht. Dat het niet actualiseren van de noten, reserves en voorzieningen weinig risico kent, omdat er geen beleidsverandering wordt voorgesteld. Nu lijkt het ons dat er überhaupt niet vaak beleidswijzigingen zijn in dit kader. En vervolgens wordt gesteld in de financiële beheerverordening is echter vastgelegd om iedere raadsperiode de nota te actualiseren. En dat roept ons de vraag op of we dan door elk jaar die nota te actualiseren ons niet onnodig veel werk op de hals halen. En waarschijnlijk dan onnodig werk. Daar horen we graag even de reactie op van de wethouder. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer advocaat van Oostingen.
Ja, dank u wel. Ik ben altijd blij als reserves geminimaliseerd worden en opgeruimd worden. En uw voorganger was er ook al mee bezig en daar was ik ook al zeer tevreden over. Want het zijn allemaal potjes en op een gegeven moment weet niemand meer waar het potje over gaat. Of waar het voor bestemd is. Zoals de stadsregio. En ik denk dat menige nieuwe raadslid niet weet wat de stadsregio was. Buiten mijn tevredenheid. Ook wel een beetje, ja, de financiën zijn nu in goede handen. En daar ben ik ook blij mee, maar dat je dan in de reserve een bepaald risicogedeelte in de algemene reserve opneemt, wat eigenlijk toch een beklemd deel is. Ik zie dat bij u wel in goede handen, maar een opvolger of laat die vooral bewust zijn van het beklemde risicodeel. Wat erin moet blijven zitten eigenlijk. Tot zover. Het is eigenlijk meer een opmerking dan een vraag. Maar bedankt.
Dank u wel. Nog andere fracties? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is inderdaad niet heel beleidsrijk. Ik denk dat precies wat meneer advocaat zegt, dat eigenlijk het antwoord is. Het is eigenlijk een beetje onderhoud plegen, bepaalde potjes opruimen, bepaalde potjes herlabelen, plat gezegd. In principe is het de bedoeling om dat elke raadsperiode te doen. Dus zeker niet elk jaar, want dat zou inderdaad wel een beetje te veel van het goede zijn. Elke raadsperiode, maar u ziet zelf ook al, de vorige keer was 2014. Dus dat is inmiddels ook al 9 jaar geleden. Dus we hebben er ook al best wel wat overgeslagen. Eigenlijk 2 raadsperiodes ook overgeslagen, meer dan 8 jaar. Dus ik weet niet of de volgende voor 2030 zal zijn of niet. Maar het is denk ik wel goed, precies wat meneer advocaat zegt, om soms eventjes heel bewust te kijken, kloppen de potjes nog, kloppen de benamingen nog. En wat dat betreft, het is ook niet een nota waar zeg maar één iemand de afgelopen 4 maanden non-stop aan gewerkt heeft. Dus het is niet dat het... kijk eventjes. Nee, ja.
Dank je.
Dus het is niet een bijzonder inspannende verplichting geweest. En ik denk dat het wel goed is om dat zeg maar na 2014 weer een keer te doen met een nieuwe raad, nieuw college, nieuwe accountant.
Meneer Jegers? Mag ik even reageren? Ja? Ja, wij denken ook dat het goed is. En dat is denk ik zo ongeveer zo'n 10 jaar geleden gebeurd. Ik kan me goed herinneren dat de heer Scholten daar ook op een gegeven moment heel actief mee was om heel veel van die potjes weg te werken. Dat is goed gelukt ook, maar geleidelijk aan komen we er toch steeds weer bij. Maar dan is het naar ons idee toch niet nodig om elk jaar dan, of iedere raadsperiode zelfs, de nota te actualiseren. Dat zou dan toch veel minder frequent hoeven.
Ja, u heeft het een paar keer al over ieder jaar. Maar er staat iedere raadsperiode. Dus als
ja,
eens in
dat
vier
zei
jaar.
Ik ook. Dat zei
dus,
ik ook.
En nou ja, bedoel, ik wat ik zeg, ik weet niet of het volgende raadsperiode gaat gebeuren, over 6 jaar bijvoorbeeld. Maar als het dan goed, als men dat dan goed acht, dan lijkt het me prima om dat te doen. En als het niet, niet nodig is, ja, dan kunnen we het overslaan. En als het gaat over de risicoreserve, ja, eigenlijk gaat het over eerst inschatten hoe groot zijn die risico's. En vervolgens kijken van hoe groot moet dan minimaal je algemene reserve zijn. En of je daar dan een apart potje van maakt. Of het gewoon één algemene reserve laat zijn waar je over een minimumwaarde hebt om risico's af te dekken. Dat is ook een beetje lood om oud ijzer. Dus op zich maakt dat ook niet zo heel veel uit. Er is door de risicoreserve onderdeel te laten zijn van de algemene reserve, is er in ieder geval weer een potje gesneuveld. Dus dat is dan weer pure winst, zal ik maar zeggen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Kan dit als... Nou, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Just in case. Dat is niet het geval. Kan dit als hamerstuk naar de besluitvormende raad? Dat kan, dus dat kan als hamerstuk. Dank u wel. Dan sluit ik dit agendapunt en daarmee sluit ik ook deze vergadering. Dank u wel. We hebben nog wel een besloten stukje.